hebben in ieder geval een moment van stilte gehad vooraf. Goedenavond iedereen. Hoe mooi dat u met zoveel hier bent in de Adventkerk. Wat goed dat we hier kunnen zijn en onze gedachten van ons alledaagse leven eventjes weg te halen en te focussen op hem in wiens handen we veilig zijn. Voordat we vandaag verder gaan met de avonddienst zijn er een aantal mededelingen. De bloemen die gaan vanavond naar de heer of mevrouw W. Koelewijn op de Vivaldiweg. Een meneer of een mevrouw? Een meneer. En er zal collecte zijn zoals altijd. Een oefening om ons ruimhartig te houden. Elke keer weer daagt God ons daartoe uit. En daarom is er een collecte bestemd voor de kerk, de diaconie en het onderhoudsfonds. Morgen is er een kleine kerkenraad hier in de Adventkerk om 19:30. Het is altijd goed om dat in onze gebeden te dragen, aangezien we met z'n allen altijd proberen een weg te vinden waarop onze voet kan gaan. Voor iedereen die mij nog niet kent, toevallig is aangewaaid of meekijkt thuis, mijn naam is dominee Karsten van Staveren. Achter het orgel zit Jacob Veldhuizen. Dat waren de mededelingen voor vanavond. Laat ons samen zingen, neem mijn leven, laat het Heer. Laat ons stil worden, om te horen en te ontdekken wat God ons vanavond te zeggen heeft. Laat ons hart opheffen tot Hem. Als je uitgepraat bent, uitgedacht, uitgezorgd en er alleen die stilte is, dan horen we dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten, maar dat we verwoven zijn in dat complot van de liefde van onze Heer, die gezegd heeft dat onze hulp altijd weer is in de naam van die God die de hemel en die de aarde heeft gemaakt en dus ook jou. die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat. Al die dingen die hij al lang bezig is te doen in deze wereld, hoe complex die ook is, in onze kerk en in jouw en mijn persoonlijk leven. Hij groet u met de woorden genade en vrede. Van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de omarming van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Wij zingen, wij moeten Goden zingen. Laat ons samen bidden. Hemelse Vader, God van recht en barmhartigheid. Hoe mooi is het dat wij zo nu en dan een glimp van uw aanwezigheid opvangen in de wereld die u zo machtig mooi hebt gemaakt. Een plek waar we ons telkens weer kunnen verwonderen. Een plek die daadwerkelijk wonderbaarlijk is. We vangen vaak een glimp van u op. Juist door de barsten van, ons bestaan. Want zo kan uw licht in onze dichtgetimmerde eigenwijzigheid binnenkomen. Als we om ons heen kijken, zien we alleen hoe vaak de macht misbruikt wordt. De schoonheid geschonden. Door oneenigheid en leugens, halve waarheden en desinteresse. Zo stoten wij mensen elkaar af. Want wie deelt er nog als er te veel honger, sterven en ontheemd zijn is? Wat verlangen we naar die nieuwe wereld waarover u zo vaak sprak? Die nieuwe wereld waarin alles anders zal zijn. Niet alleen later, als we gestorven zijn, maar juist ook al nu. En wie is er nog ruimhartig zoals u ruimhartig bent? Wanneer we denken dat er nooit genoeg zal kunnen zijn voor iedereen. En we horen elke zondag weer dat goede nieuws dat Jezus bracht. Hoe hij de waarde zag van ieder mensenkind. Hoe hij zo vaak zei, vrede met jullie. En je hoeft niet bang te zijn. Wees niet bevreesd. Maar we zien hoe dat goede nieuws ondergaat. In apathie en vooroordelen. Haat en egoïsme lachen het uit. Hoe hulpeloos voelen we ons bij die grote problemen van de wereld. En daarom bidden we u vanavond. Heer, ontferm u. Kyrie eleison. Christe eleison. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Want wat er ook gebeurt, uw koninkrijk komt. Komen wat komt. Amen. Laten we ons zingend ons geloof belijden en dat doen we in de vorm van het lied Onze schuilplaats is God. Mag ik jullie vragen om op te staan? Luisteren naar dat goede nieuws wat telkens weer in Jezus een gezicht krijgt. Laat ons luisteren naar het evangelie uit Marcus 10. Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan dat eeuwige leven? Dat leven met eeuwigheidswaarde. En Jezus antwoordde: Waarom noem jij mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet en leg geen vals getuigenis af. Bedrieg niemand, toon eerbied voor je vader en je moeder. En toen zei deze man: Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. En Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: Eén ding ontbreekt je. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde. En hij ging te neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond. En zei tegen zijn leerlingen: Wat is het toch moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. En de leerlingen schrokken van deze woorden. Maar Jezus zei het nog eens uitdrukkelijk: Kinderen, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is veel gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: Maar wie kan het dan nog gered worden? Want Jezus keek hen aan en zei: Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God is alles mogelijk. Johannes de Evangelist zei: Het woord is mens geworden en het woont midden onder u. Het moet telkens weer vertaald worden in het dagelijks leven. Zo wil Jezus in ons midden zijn. En daarom is ten diepste gelukkig iedereen die het woord van God hoort, het in zijn hart bewaart. En Jezus alle ruimte geeft om het leven te veranderen. Halleluja. Wij zingen God die leven hebt gegeven. God Geliefde mensen, wie van jullie is er ooit naar de Efteling geweest? Ja. Ik herinner mij nog de eerste keer dat ik naar de Efteling ging. Maar de eerste keer dat ik naar de Efteling ging, ik eindelijk de lengte had dat ik ook in een achtbaan mocht gaan zitten. Dat was ongeveer 25 jaar geleden. Ik was een jaartje of 20, zat in mijn studententijd. En zelfs toen was de Efteling al hartstikke duur. Maar oké, ik was midden in de 20, was eindelijk de 1,50 gepasseerd en mocht dus in de achtbaan. En dat duurde best een tijdje. Want zo groot was ik toen niet en ben ik nog steeds niet. En wat vond ik dat spannend, dat eerste keer in zo'n achtbaan gaan zitten. Ik ging zitten in een van die wagentjes en de Efteling is er heel goed in. Hè? Voordat je dus in dat wagentje zit, heb je al heel veel verhalen gehoord over waarom het zo spannend is dat je in dat wagentje gaat zitten. Dus hebben we al wat stressverhogende dingen gedaan. Dus ik ging in dat wagentje zitten. En ik deed netjes mijn bril in mijn binnenzak, want ik realiseerde mij dat als we over de kop gaan, dat de grote kans is dat ik dan mijn bril moest gaan zoeken. En ik trok de veiligheidsbeugel over mijn hoofd. En dat had ik dan. Maar ik realiseerde mij, ik heb veel geld betaald, nu wil ik er ook van genieten. En dus zei ik tegen mezelf, weet je, Karsten, je gaat nu genieten van dit ritje. Dus weet dit. Je kunt de beugels vertrouwen. Het is veilig. Ga genieten van deze rit. En om dat tegen mezelf te zeggen was hartstikke belangrijk. Want je kunt volgens mij pas echt genieten van een achtbaan als je leert te vertrouwen. En als je dus een stuk van je eigen controle loslaat. Vanavond horen we het verhaal van Jezus die deze ultieme uitdaging neerlegt bij een rijke jongeman, die met een echte en terechte vraag bij Jezus komt. Hij zegt, hey, goede meester, beste rabbi, wat moet ik doen om deel te krijgen aan dat leven met eeuwigheidswaarde? Wat het waard is om te leven? En Jezus geeft eigenlijk een heel standaard antwoord wat alle rabbis zeggen. Hij zegt, weet je, je kent toch de geboden? Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af. Bedrieg niemand, toon eerbied voor je vader en je moeder. En iedereen kent dat riedeltje dat Jezus noemt. Maar als je stinkend rijk wil worden, dan is grote kans dat je ergens een van die eerste riedeltjes al misschien niet helemaal altijd eerlijk hebt gedaan. Maar oké, was voor deze jonge man geen probleem, maar was eerlijk rijk geworden. En dan zegt Jezus één ding. Eén ding ontbreekt je. Ga nu naar huis en verkoop alles wat je hebt. Geef het geld aan diegene die het nodig heeft. En dan zul je een echte schat in de hemel hebben. Kom dan terug en volg mij. Met andere woorden vraagt Jezus aan deze rijke jongen. Laat je controledrang gaan en volg mij. Alles wat jij dacht nodig te hebben om het leven goed te laten zijn. Laat dat eens los. Leef eens out of control. Dat jij het niet voor het zeggen hebt. Dat jij het niet bestuurt. En wees mijn discipel, volg mij. Je zekerheden loslaten. Vertrouwen op iets of iemand buiten je. Echt vertrouwen. Je leven eraan verbinden met alle gevolgen die daaruit volgen. Dat is zo'n spannend gebeuren. Leven met onzekerheden is iets wat de een wat beter afgaat dan de ander. Maar over het algemeen kosten onzekerheden ons ongelooflijk veel energie. Stel je voor, je gaat naar de dokter en de dokter zegt, nou, ik kan nu al zien dat het niet goed is. Maar wat we er nog aan kunnen doen en of we er iets aan kunnen doen, dat weet ik nog niet. Ik moet nog wat onderzoeken doen. En dan volgt daar die wachttijd van onzekerheid. Niks zo moeilijk als dat. Of dat je een belangrijke afspraak hebt. Je stapt in de auto midden in de spitstijd. En je realiseert je dat je midden in de file rijdt en nooit op tijd zult zijn. Je weet niet of je het haalt of niet haalt. En de stress, die lekt er uit alle kanten uit je auto. Of je gaat een spannend gesprek aan, een gesprek dat gevoerd moet worden. In ieder geval, dat zou goed zijn als je het deed. Maar je weet niet hoe die ander zal reageren als jij een keer zegt wat je op je hart hebt. Of je wordt ontslagen. Je moet op zoek naar een nieuwe baan, maar je hebt nog niks. Die onzekerheid kost enorm veel energie. Of je hebt een examen gedaan, maar je weet niet of je geslaagd bent. Dus je weet nog niet of je kunt plannen voor de toekomst. Welke onzekerheid ons ook bezighoudt, ze kosten bakken vol met energie. En dus doen wij met z'n allen, ik en jij, wij doen ons best om de onzekerheden in ons leven, waar wij het zwaarst aan tillen, tot een minimum te beperken. We sluiten verzekeringen af. Want ja, als er dan wat gebeurt, dan heb je in ieder geval een bedrijf die je hopelijk iets uitkeert. Ik ben zelf altijd ruim op tijd voor een kerkdienst. Dan heeft in ieder geval de ouderling van dienst geen stress. Want ja, ik ben er en hij hoeft geen preek voor te lezen. En soms, als je in een vergadering binnengaat, dan zeg je, ah, weet je, ik zeg maar niks deze keer. Want dan hebben we ook in ieder geval geen botsing. Zo ga je maar door om zo nu en dan dat wat je onzekerheid geeft tot een minimum te beperken. Maar Jezus houdt jou en mij vanavond voor dat deel van de dingen die we doen om die onzekerheid te verminderen, eigenlijk de spiegel voor en zegt, weet je, wat je dan doet is eigenlijk inzetten op schijnzekerheid. En daarmee worden we omringd. Want we denken dat we onze onzekerheid kleiner kunnen maken doordat we bijvoorbeeld streven naar een goede carrière, doordat we op een gegeven moment geld verzamelen bij de vleet, dat we verhuizen weer naar een volgende woning, of juist niet, als je wat ouder bent en al 20 jaar in hetzelfde woning woont, dan denk je, ah, ik wil blijven zitten. Ik heb helemaal geen zin om te verhuizen naar de haven. Wat je ook doet, je denkt dan een beetje zekerheid in te bouwen, maar het is schijnzekerheid. Zelfs het niet te veel willen veranderen aan hoe we de dingen doen in de kerk, omdat dat voor ons veilig voelt, een veilige haven is. En wij onrustig worden als het anders gaat dan dat we gewend zijn. Ook dat is ten diepste een schijnzekerheid. Zo bouwen we op onze manier allemaal zogenaamde zekerheden in. Het zijn allemaal verlangens die in ons wonen en die in ons wakker worden gemaakt. Het zijn ook allemaal verlangens die niet per definitie slecht zijn. Maar het zijn ook vaak verlangens die beloftes doen waaraan ze zich niet zelf kunnen houden. De man die Jezus ontmoet, die was in zijn jonge leven eigenlijk al een hele tijd gevormd door een prestatiegeloof. Zijn klemtoon ligt op wat hij zou moeten doen om deel uit te maken van dat leven dat zinnig is. Zijn vraag laat zien dat hij ervan uitgaat dat dat wat je goed is, samenhangt met dat wat een mens presteert. En dat zijn de verhalen waarmee jij en ik in 2024 nog steeds worden omgeven. Hoe word je ten diepste gelukkig? Nou, en dan antwoordt de samenleving. Doordat je een succesvolle carrière hebt en je tenminste daardoor veel salaris binnenhaalt. Of, als je niet zozeer daarvan bent, dan zeggen de krantjes zoals de Libelle en de Magiek je wel dit. Dat je ten diepste gelukkig wordt wanneer je de juiste stappen hebt gezet op de weg van zelfontplooiing. Blijf dicht bij jezelf. Doe wat goed voelt. Kies voor jezelf. Bouw aan je project ik. En de marketingmensen, de mensen van de reclame, die proberen juist in ons het verlangen wakker te maken om geld uit te geven. Met de belofte, als je nou dit koopt of dit eet, nou dan zul je pas gelukkig zijn. En zo worden jij en ik van alle kanten bespeeld. En we worden omgeven door verhalen die in ons bepaalde verlangens willen wakker maken en ons iets beloven waarvan het nog maar de vraag is of ze die belofte waar kunnen maken. En die man die Jezus ontmoet is er helemaal klaar mee. Hoe jong hij ook is, hij heeft het geld al. Hij is binnen. Hij heeft gedaan waarvan hij dacht dat hij er gelukkig van zou worden. Vandaar dat het rijtje van de 10 geboden voor hem geen probleem was. En toch realiseert hij zich dat het hem niet gebracht heeft wat hij dacht. De beloftes die daarin verstopt waren, werden niet waargemaakt. Zijn antwoord is niet voor niks. Hé, meester, ik heb het sinds mijn jeugd daaraan gehouden. Jezus, ik heb me aan de spelregels gehouden van de samenleving. Ik heb me aan de spelregels gehouden van de geloofsgemeenschap. En toch, als alles stil wordt, dan voel ik dat er nog steeds iets niet klopt. Deze man is klaar met de wachtkamertheologie van zijn leven. Het horen van, als je dit doet, dan moet je gewoon een tijdje wachten, dan krijg je vanzelf dat. Hij heeft voor zichzelf besloten dat zijn prestatiegeloven niet heeft gegeven waarnaar hij ten diepste verlangt. Hij is er klaar mee om te moeten wachten. Wachten op een of ander vaag moment in de toekomst. Wanneer hij misschien wel, misschien niet het echte geluk gevonden heeft. Hij is er klaar mee om zijn tijd en energie te stoppen in iets wat het niet waar kan maken. En dus die oprechte vraag, wat moet ik doen om deel te krijgen aan dat leven met eeuwigheidswaarde? Grote gelovigen uit het verleden, zoals Augustinus en C.S. Lewis, realiseerden zich dat het verlangen van jou en mijn hart een weg is om God te ontmoeten. En C.S. Lewis omschreef het zo. Hij zegt, weet je, onze levenslange nostalgie, ons verlangen om verenigd te worden met iets of iemand in het universum, waarvan we ons nu afgesneden voelen. Ik denk, zei hij, dat dat de meest eerlijke omschrijving is van onze echte situatie. Het is de meest eerlijke omschrijving van hoe het in elkaar zit. Ons verlangen, onze levenslange nostalgie, ons verlangen, ons heimwee om verenigd te worden met iets of iemand waarmee wij nu de connectie zo vaak missen. Die man die Jezus ontmoet is klaar met zijn prestatiegeloof. En hij is ook klaar met de wachtkamertheologie van zijn leven. Hij verlangt nu naar een lichte leven. Waarin hij kan ontdekken wat werkelijk gewichtig is. En waar hij alleen maar gewichtig over doet. Waar wij alleen maar gewichtig over doen. En wat is er toch ongelooflijk veel waar wij heel gewichtig over doen. Een hele spannende vraag om dan aan Jezus te stellen. Hey, dat wat ik doe, dat waar ik mij druk over maak. Heeft dat gewicht? Of doe ik daar alleen maar gewichtig over? En daarom richt deze jonge mens zich tot Jezus. Maar dat antwoord van Jezus, ik zal het niet hebben gegeven. Het is een ingewikkeld antwoord. Niet in de laatste plaats omdat wij in het perspectief van de wereld ook behoren tot de rijken van de aarde. Nou, als ik eigenlijk heel duidelijk zou moeten zeggen, is het veel meer dan dat. Nederland en wij dus allemaal, wij behoren tot de 10% rijksten der aarde. We zijn upper 10. En we zijn zo druk bezig in Nederland om onze schuren nog voller te stouwen met zaken die wij zelf nooit kunnen opmaken, maar waarvan we wel de rekening leggen bij de rest van de wereld en bij toekomstige generaties. Dus als Jezus een ingewikkeld antwoord geeft aan deze jonge man, dan geeft hij ook een ingewikkeld antwoord aan ieder van ons die hier zit. Jezus' woorden zijn ingewikkeld. Hij keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, één ding ontbreekt je. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de armen, dan zul je een schat in de hemel bezitten. En dan, kom dan terug en volg mij. Dan zul je leven met eeuwigheidswaarde vinden. En dan mogen we het mee doen. Dan mag jij het mee doen, dan mag ik het mee doen. Maar ga er maar aan staan. Daar gaat mijn beeld van Jezus die liefdevol zegenend achter mij aantrekt. Daar gaat mijn beeld van een heiland die knuffelend en bevestigend mij omarmt. En dat is best heftig. In mijn vorige pastorie, ik leefde in zo'n pastorie uit 1800 en een beetje, hadden ze besloten om de goten te vervangen. Maar dat was op zo'n 20 meter, nou ja, niet liegen, zo'n 15 meter hoogte. Dus er werd gewoon een hele stellage om mijn pastorie gebouwd. Hartstikke goed dat er goed onderhoud werd gepleegd aan een monumentaal pand. Maar ja, elke ochtend was daar het spannende moment. Want elke ochtend, als ik wakker werd, liep ik de kans, als ik de gordijnen opendeed, om diep in de ogen van een bouwvakker te kijken. Nou, is dat geen onoverkomelijk bezwaar wanneer je netjes aangekleed bent. Maar 's ochtends op de tweede verdieping, als ik wakker word, loop ik er niet altijd netjes gekleed bij. Wat als ik nou in min of meer ontblote toestand in mijn Adamskostuum rondloop en dan deze ontmoeting zou hebben met een bouwvakker? Dat wilde ik hem niet aandoen, dat wilde ik mezelf niet aandoen. Maar die kans dat je soms gewoon ontbloot komt te staan, zonder je best, zonder je nette kleren, dat is wat je hoort als Jezus deze woorden spreekt. Want Jezus legt de kern van de zaak bloot. En het feit dat je ziel daar volledig ontbloot, volledig naakt staat, is niet iets wat gemakkelijk is. Ik kan me niet meer verschuilen, jij kunt je niet meer verschuilen. We kunnen er niet meer omheen draaien. Gods licht valt op mijn leven. En wat niet echt is, wordt ook als niet echt benoemd. En wat niet gelukkig maakt, wat niet echt gelukkig maakt, wordt ook aangewezen. En de moeilijke weg naar het echte geluk, dat leeft Jezus dan voor en dat wijst Jezus dan aan. En dat is de weg die Paulus ooit omschreef als zo. Laat in jou de gezindheid heersen die Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. En nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. We vinden het echte geluk alleen wanneer we het meest lijken op Jezus. En we lijken het meest op Jezus wanneer we ons hart en ons leven laten uitkleden tot op het bot. En ons dan weer laten aankleden door de genade en de barmhartigheid van Jezus. We lijken het meest op Jezus wanneer wij doen aan kenosis, Grieks woord wat Paulus gebruikt, het jezelf leren wegschenken, geen controle drang, maar controle verlies. We bevinden ons op de weg naar het echte geluk wanneer we Jezus de ruimte geven om ons van al onze valse zekerheden te ontdoen, om hem onze illusies te laten doorprikken, om open te staan voor zijn kritiek op dat wat wij zogenaamd nodig hebben, om onze zelfbeelden die niet kloppen, uiteindelijk door hem te laten ontmaskeren. Maskers weg ermee. Jezus wil alles wat te maken heeft met dat prestatiegeloof wegstrippen en alles wat te maken heeft met controledrang en daarvoor in de plaats een geloof dat vertrouwt op Gods genade teruggeven. Hij is de Heer. Hij heeft de controle. En wij, jij en ik, wij leven alleen maar van de geschenken. De geschenken die God ons geeft, al dan niet door de handen van anderen. Hij wil dat wij het vertrouwen in ons leren, in ons kunnen zwaar relativeren. Ten koste van het vertrouwen op Jezus die zegt dat hij de Heer is. Want het gaat niet of ik geloof in mezelf. Maar het gaat wel om het feit of Jezus gelooft in mij. En Jezus had geloof in deze jongeman. Hij keek hem aan en hij wist dat hij het zou kunnen doen als hij ervoor kiest. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. En kom dan terug en volg mij. Weet je, als kerk in veranderde tijden zoeken ook wij heel vaak naar controle. Als gelovigen in een wereld waar anders geloofd wordt, zoeken we naar houvast en naar zekerheid. En dan zegt Jezus tegen ons, hou die controledrang nou eens tegen het licht. Waarom zou je een ander willen dwingen om precies dat te geloven wat jij gelooft? Waarom zou het per se zo moeten zoals jij het in je hoofd hebt? Waar is daar dan de ruimte? En hij zegt, hou dat tegen het licht jouw controledrang. Heeft het wel gewicht? Draait het hier wel om in mijn koninkrijk? Heb je het wel nodig om lichter te kunnen leven, lichter te kunnen geloven, lichter kerk te kunnen zijn? Waarom zou je vanavond luisteren naar die ingewikkelde van woorden van Jezus die eigenlijk zegt dat dat wat je het meest dierbaar is, dat je dat maar gewoon weg moet doen. Waarom zou je naar de kerk gaan vanavond en dan dit moeilijke verhaal van Jezus moeten aanhoren? Omdat de kerk en de kerkdienst de plek is waar de volgers van Jezus bidden dat hij hun stugge karakters wil vormen. En hun botsende verlangens wil ordenen. Omdat luisterend naar de Bijbel en liederen zingend en gebeden stamelend wij Jezus de ruimte geven om onze verlangens in dat juiste perspectief te zetten. En het verlangen naar God wakker te maken, te blijven voeden en te blijven onderhouden. Wil je leren? Wil je lichter leven? Wil je weten wat werkelijk gewichtig is? Of waar we ten onrechte heel erg gewichtig over doen? Laat je dan aanspreken door Jezus. Geef hem nou eens die kans om je te confronteren met je prestatiegeloof. Laat je controledrang eens los. Leer eens te leven out of control. In het vertrouwen op die Jezus die nooit de controle verliest. Ik kwam een verhaal tegen van een oude vrouw die in de wachtkamer zat. Ze werd opgehaald door de assistente. De assistente zegt, goh, bent u er weer? Ja, ik heb een vervolgafspraak, zei die mevrouw. Waar komt u voor? Ja, ik kom voor een controle van mijn kanker, zei die mevrouw. Ze zegt, weet je, beste assistente, er is één zin die me blij is gebleven van mijn vorige afspraak. De dokter zei tegen mij, de cellen die alleen maar bezig zijn met zichzelf, dat zijn al de cellen die we kanker noemen. Intrigerende vraag. Als je alleen maar bezig bent met jezelf. En dus is die vraag van Jezus. Waar moet jij je controle over loslaten? Waar vind je de ruimte? Waar moet jij Jezus in vertrouwen? En als laatste, hoe kun jij in de week die voor je ligt, jezelf cadeau doen aan de mensen die op je weg komen? Lijkt het je een beetje te moeilijk? Vergeet dan niet dat Jezus dit zei. Misschien is dat bij mensen onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God is alles mogelijk. Amen. Laat ons God danken en laat ons bidden. Vader in de hemel, Heer Jezus, die u zich altijd weer voor ons uitschenkt, wegschenkt. Klinkt misschien raar, maar we willen u danken voor ons gebrek aan controle. Omdat als we al onze krampachtigheid weten los te laten, we kunnen leren te ontspannen in die wetenschap dat u het recht zult maken, dat u het al recht heeft gemaakt en dat waar we zitten het goed is, zeker als u het goed maakt. Zo bidden wij u voor de wereld. Verlos ons van leiders, van landen en systemen die anderen dwingen om minder te zijn dan dat ze zijn in uw ogen. Die landen, andere landen willen dwingen om het te doen zoals het hen zint. Verlos ons van al die leiders, landen en systemen die graag controle over anderen willen hebben. We bidden u voor vrede. Als recht en gerechtigheid onhaalbaar is. Al is het maar een vrede doordat de wapens zwijgen. Zo bidden wij u voor Israël en de Palestijnse gebieden. Voor Jemen en Soedan en de Congo. Voor Myanmar, voor Korea en de Oekraïne. Zoveel plekken, zoveel brandhaarden. We bidden u voor de kerk. Met ons zo vaak krampachtig vasthouden aan wat ons dierbaar is en ook aan dat wat we denken dat geweest is. In plaats van dat we leven in het volste vertrouwen op u, die heeft gezegd en die nog steeds zegt: ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Leer ons te ontspannen. Leer ons te vertrouwen. Dat ook al wordt het anders, het nog steeds veilig is, want u bent erbij. Zo bidden wij u voor onszelf. Als we in de spiegel kijken en onze eigen naakte kwetsbaarheid ontdekken. Hoe de allerlei verlangens in ons hart botsen met elkaar en aan ons trekken. Omarmt u ons net zo lang totdat wij ons ontspannen. En het helder voor ons wordt wat het beste is en het goede. En wat het mindere is en het kwade. We danken u dat we het niet alleen hoeven te doen. We hebben zoveel liefde weg te geven. We hebben zoveel liefde te ontvangen. En daarom noemen we u de mensen uit ons midden. Germa van der Kraats en haar gezin. Wim, Lisa en Muriel. Margaret Hop en Jan. Allen op zoek naar kostbare tijd en kwaliteit. Om te delen met hun geliefden. En daarvoor kloppen ze aan bij ziekenhuizen en artsen. Hou uw helende handen om hen heen. En in de stilte brengen we u de namen van hen die voor ons dierbaar zijn. Waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen. Waarvoor wij willen bidden. In de stilte brengen we u de verhalen van dat wat ons leven in de afgelopen week van blijdschap heeft voorzien. In de stilte brengen we bij u dat wat ons telkens weer naar beneden trok. Leer ons te zien wat echt gewichtig is. En waar wij alleen maar gewichtig over doen. Juist ook als we met elkaar bidden dat gebed wat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan hebben jullie nu de gelegenheid om te geven van dat wat God je heeft toevertrouwd. En de woorden van Jezus zijn als volgt. Geef en dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want die maat die jij voor anderen gebruikt, zal ook voor jezelf worden gebruikt. Jullie hebben de gelegenheid om je gaven te geven. Ga op weg de week in die wetenschap dat God je toezegt dat je lichter mag leven. En daarom ontvang zijn zegen. Je wordt gezegend in de naam van de Vader die je gewild en gemaakt heeft. In de naam van de Zoon die je leert wat vergeven en accepteren is. In de naam van de Heilige Geest die de kracht van boven is. Zodat je mag wandelen met Hem, lichtvoetig, vol met hoop. Vandaag en morgen en alle dagen die nog komen.